En wie wil er iets vertellen over eventueel wat je hebt meegemaakt daarnet? Of iets anders aansnijden? Dag Marianne.
Ja, ik wil eigenlijk niet, maar ik vind wel dat ik een keer moet.
Oh, ja.
Ja,
Oké.
ik heb een latrelatie met een man, ongeveer 2 jaar. En ik kom uit dan een relatie van 21 jaar. En een half jaar daarna kwam ik hem tegen. Hij is heel erg open op zichzelf. Ik leer heel goed ook om mijn eigen leven te leiden daardoor. Omdat ik in de vorige relatie was ik heel erg verstrengeld. We zien elkaar alleen in het weekend en ook nog niet elke keer en zo. En heel veel vind ik echt heel erg leuk, heel fijn. Maar sommige dingen vind ik, denk ik, ja, dat vind ik dan niet zo leuk, toch? En dan denk ik wel van, wanneer, ja, of ik had ook wel bedacht van een keer van, of ook op mijn spirituele relatie, of meer gewoon van, is hij dan meer een vriend? En zoek ik dan nog iemand daarnaast? Dus ging ik op Tinder daarnaast. Maar dat was maar 5 dagen eigenlijk. En dan vond hij ook allemaal goed. En ik heb gewoon alles overlegd en zo. En dat vond ik ook heel ingewikkeld. Want ik dacht, ik eigenlijk ben wel met deze man bezig. Dus toen was het toch ook gewoon, dacht van, nou, hij is weer aan of zo. Of dan maken we het een soort van uit. En dan doen we eigenlijk net alsof het gewoon aan is of zo. Dan zegt hij ook de volgende dag, heb je lekker geslapen of zo?
Ja,
Schatje,
nee.
weet
Geen verschil tussen aan en uit.
Nee, dan denk ik, ja, dan is het uit. Toen was het vorige was het een beetje uit weer. En toen dacht ik, ja, ik ga er eigenlijk ook maar niet om huilen. Want ik weet ook dat hij er niet om huilt, omdat hij ook doet alsof het niet uit is of zo. En dat vind ik dan ook wel weer goed. Dan denk ik, is het dan gewoon een vriend? Of is het... Ja, en hij heeft ook een andere seksuele behoefte wel. Of tenminste, die van hem is wat minder dan die van mij. Dus dat vind ik ook wel lastig. Wel ingewikkeld. Denk ik, ja. Vind ik ook wel... Ja, ik ben het juist weer, weet je wel. Zo na 21 jaar, zelfde man, is het wel leuk om weer een beetje wat te ontdekken of zo. Of te
Ja.
ontdekken dat het leuk is. Eigenlijk,
Ja. Ja.
ja. Dus ja, dan denk ik van wat moet ik daarmee, weet je wel. Moet ik dan... Wanneer moet ik... En we gaan nog samen op vakantie, heb ik ook heel veel zin in en zo. Maar ik weet dan niet, moet ik het dan uitmaken of niet?
Het klinkt inderdaad meer als een friend with benefits dan het dan. Een soort vriendschap met intimiteit. En dat zou impliceren dat er iets nog niet, zeg maar, een bepaalde behoefte nog niet in voldaan wordt. En dat zou je dan met die vriend moeten bespreken. Want waarom zou je iets wat leukers uitmaken? Als het bespreekbaar zou zijn dat je zegt van, ik mis toch wel iets in ons contact. Ik vind het hartstikke leuk en we doen het allemaal heel erg oké. Maar ik mis toch nog iets. Is dat voor jou oké als ik me daarvoor openstel, eventueel om dat bij een ander te vinden?
Ja, maar dat vindt hij eigenlijk ook wel goed. Dan zegt hij, ja, moet je ook gewoon doen. En
Ja.
ik wil jou niet kwijt. En als jij dat, ja, of ga je niet vasthouden. En dat vind ik ook wel weer een hele goede oefening of zo. Dat ik denk, want er zit ook iets in mijn hoofd van een relatie moet zo zijn op een bepaalde manier.
Ja.
Ja, of denk, zit dat in mijn hoofd of is het echt ook een behoefte waar ik toch naar op zoek ben? En denk, waarom ben ik daar naar op zoek?
Ja.
Sowieso. Van waarom is dit dan niet voldoende bijvoorbeeld? Of waarom, terwijl ik dan ook weet, een relatie is nooit voor eeuwig of zo.
Ja. Ja. Ja, ik vind het heel herkenbaar hoor, want kennelijk het ego heeft gewoon nog een soort van, ergens nog een soort hoekje. En dat wordt alleen maar aangesproken als er een soort wederzijdse verliefdheid plaatsvindt. En je als het ware getriggerd wordt in de kinderlijke aspecten van je ego. En dan in zekere zin dus elkaars papi en mami rol ook gaat vervullen hierin. Die behoefte is er dus ergens. Ik herken hem zelf. Ik heb al jaren geen verliefdheidsrelatie meer. Ik heb vriendinnen met benefit. Vind ik hartstikke leuk. Het is vrij van stress. Zo gezellig en leuk en vrij. En dus ik ben helemaal tevreden. En ik kan af en toe toch ook dat gevoel hebben van zin en weer eens verliefd worden of zo. Terwijl een ander deel van mijn geest al weet van dat gaat ook weer een hoop extra ellende opleveren. Want dat hoort bij verliefd zijn. Verliefd zijn is een soort euforie met een keerzijde uiteraard. Dat is angst, verlatingsangst ook. Want dan ben je weer echt bang om iemand kwijt te raken.
Ja.
En kennelijk is die behoefte er. En ik geloof er niet in dat je die zou moeten onderdrukken of veroordelen. Ook niet dat je hem zou moeten najagen in de betekenis van dat je nu, wat je nu hebt met deze vriend, om dat dan maar uit te maken, omdat hij niet voldoet aan dat ene speciale wat er dan niet, hè, wat je dan nog mist. En dat dan uitmaken met een soort van ik wil alleen maar voor the whole big deal of zo. Hè?
Ja.
Maar niet genieten van mooie dingen die het leven je biedt. En vriendschappen met intimiteit kunnen echt heel erg leuk en heel erg mooi zijn.
Ja.
En dan dat andere deel, je zou kunnen zeggen, als je een soort van, je sluit je er niet voor af en je gaat er ook niet echt naar op zoek. En je kunt een soort houding ontwikkelen van je herkent het in jezelf. Daar zit nog iets, weet je wel, iets, laten we het dan maar even de kinderlijke verlangens noemen van het ego. De kinderlijke verlangens naar die wederzijdsheid van zeg maar, die totale verliefdheid of zo. Je herkent het dat je het hebt. En je oordeelt er niet over. Je gaat er niet te veel op stressen. Want dan wordt het een obsessie. Hè? Een soort van, dan krijg je van die gedachten. Als ik ben mijn leven aan het verknallen hier. Want ik, doordat ik deze vriend aanhou. Loop ik mijn kans mis op de grote liefde. Wat natuurlijk onzin is. Die kans loop je helemaal niet mis daardoor. Sterker nog. Als je al een leuke, zeg maar een leuke intimiteitsvriendschap hebt, ben je dus veel minder behoeftig. Want als je een hele tijd niet intiem bent geweest en je hebt geen huidcontact meer en de hele tijd al en zo, dan ontstaat er ook op dat niveau een soort hongerigheid. En als er dan iemand op je weg komt die een beetje het lijkt te hebben, dan duik je er soms veel te hard op.
Ja.
Dus je hebt in feite ben je dus in zekere zin nu, ben je wat beter voorzien al op die gebieden. En kun je dus veel makkelijker soort van, we zien wel, het komt of het komt niet.
Ja.
Andere.
Ja. Ja, klopt. Ja. Ja, het is ook zo. Maar het is wel ook wennen aan deze vorm van een relatie hebben. Maar het is ook wel, ja, ik vind het ook wel weer bevrijdend, omdat ik zo ook wel heel goed ook naar mezelf kan kijken, ook van hoe ik met dingen omga, of weer naar mezelf kan komen en er ook voor kiezen om deze relatie bijvoorbeeld wel te hebben op ja. deze manier. En ook inderdaad, ik zie het ook niet als een, dan zegt hij ook van ja, misschien moet je ook verder zoeken en is het gewoon jammer van je tijd of zo, want je bent nou nog jong of zo. En maar dan denk ik, ja, of dat vind ik niet, want ik vind niet iets een gemiste kans. Of...
Ja, nee, dat is al fijn dat je dat gevoel niet hebt.
Ja, of dat is... Wat zei je?
Dat je dat gevoel van ik loop hier kansen mis als ik het met deze vriend aanhoud, dat heb je dus al niet. Dat is al een winstpunt, zou je kunnen zeggen, dat je tamelijk relaxed bent.
Ja.
Wat ik in je vraag hoor is, moet ik daar nog iets mee? Met dat verlangen dat er misschien toch nog iets meer, dat verlangen naar nog iets meer, moet je daar iets mee?
Ja, ja.
En ja, dat, ik denk dus van, nou nee, niet per se, het komt wel op je weg, of niet.
Ja.
En ik geloof niet dat we daar veel invloed op hebben.
Nee.
En als je dat, denkt dat je dat wel hebt, dan je gaat heel erg je best doen. Met daten en dan uiteraard met uitmaken met de een en dan heel erg gaan daten op zoek naar die ander. Dan kan het zijn dat je zo iemand vindt, maar het kan ook zijn dat je een groot probleem vindt dan.
Ja.
Omdat je iets te behoeftig bent in je zoektocht.
En dat kwam ook een beetje doordat jij een andere vraag had beantwoord bij iemand. En toen zei ze van, en toen zei je van ja, als je het bij diegene niet vindt, dan kan je ook zeggen van ja, Pietje, ik ga, of ik vind je heel leuk en zo, maar ik ga ondertussen ook verder zoeken. Dus toen dacht ik, oh, dus dan moet ik dus verder gaan zoeken. Dus ik moet dat dan zeggen. En dan moet ik verder zoeken. Maar dat had ik dan eigenlijk best wel letterlijk genomen. Want toen ging ik meteen verder zoeken. Ik dacht, ja, maar dat vind ik dan heel snel, zeg maar. Of dat voelt dan eigenlijk ook niet zo goed, toch, voor mij, weet je?
Ja, nee, verder zoeken, dat ik weet niet, ik dacht dat dat was bij iemand die gewoon nog in een datingproces zat.
Oh, dat kan,
Die is gewoon aan het eten met iemand en die is dan gewoon heel eerlijk van, ik vind je best wel leuk, maar ik blijf toch een beetje verder zoeken ook. Wel, in jouw geval zou ik niet zeggen, je moet verder blijven zoeken, maar gewoon alleen maar het gemis of de behoefte herkennen als iets wat we gewoon hebben, wat heel veel mensen hebben. En het komt wel of het komt niet. Dus een soort van, je staat ervoor open, het mag komen, maar het hoeft niet. En weet niet, is je vriend misschien ook geïnteresseerd in tantra? Want dat is een manier waarop je eventueel in deze friends with benefit-achtige relatie nog weer iets meer liefde kan brengen eigenlijk.
Ja, dat denk ik dat dat best wel een sleutel zou zijn. Maar ik geloof dat hij, dat vindt hij denk ik best wel ingewikkeld gewoon. Want hij een beetje een blokkade erop heeft eigenlijk.
Ja.
Maar ik denk dat is wel wat ik gewoon wel zou willen.
Ja, dat is echt, dat moet je wel, dat moet hij ook wel echt zien zitten, want anders dan wordt het een afhaker. Als hij van die dingen moet gaan doen terwijl hij er eigenlijk niet achter staat. Het vraagt best wel iets van een man ook, als je tantra gaat beoefenen. Je moet vaak eerst best wel hele belangrijke dingen loslaten voordat je er iets veel mooiers voor terugkrijgt. Het is eigenlijk dus dan moet je eventueel dat erbij zoeken. Een tantra-partner erbij zoeken. Ja, dat kan.
Ja, en tantra gaat voor mijn idee ook gewoon vooral ook om verbinding of eerlijk zijn en verbinding zoeken.
Maar dat heb je met deze vriend, dat heb je wel al, die verbinding en die eerlijkheid. Maar tantra, daarbij gebruik je natuurlijk vooral ook intimiteit, seksuele energie, om uit je ego te komen. En dan met z'n tweeën allebei val je als het ware dan soms even uit je ego. Dan heb je een heel sterk gevoel van een soort van extatische liefde, die niet dat grijperige heeft wat doorgaans bij, zeg maar, als je een partner lief hebt. Er staat er iets heel grijperigs bij. Deze moet ik vasthouden, want deze geeft mij zo'n liefdevol gevoel. Maar in tantra heb je dus heel sterke gevoelens van liefde, die niet leiden tot vast willen houden. Enfin, ik heb in mijn laatste boek heb ik een heel hoofdstuk over geschreven. In vrij Wijzen naar de Maan. Een hoofdstuk over tantra.
Ja, ook er staat ook hier in deze cursus ook een stuk.
Oh, het zit in deze cursus natuurlijk. Dat had ik vergeten. Oh ja, dit is de spirituele relatie. Ja, dus dat zou nog een manier kunnen zijn om er iets bij te nemen, maar wat niet meteen al die haken en ogen heeft van dat je verliefd wordt op iemand die ook verliefd wordt op jou, want die gaat dan waarschijnlijk wel een probleem hebben met dat je ook nog een vriend hebt met benefits. Dus ja.
Nou ja, dankjewel.
Ja, oké. En dan Annemie, ga je gang.
Jan, goedenavond iedereen. Jan, ik heb een mailtje gestuurd in verband met mijn meditatiegroep, kort geleden.
Jij
Maar
bent
ik heb.
de Annemie van waar we over hebben. We hebben gemaild daarover en zo. Ja, ga je gang.
Ja, ik heb een enorm issue met afwijzing. Dat is bij mij echt een heel diepe spelonk eigenlijk. Mijn vraag is eigenlijk, ik hoorde in ons groepje, als ik gedeeld heb en als andere mensen deelden, hoorde ik de zin, ik ga eerst nog iets anders zeggen. Door wat ik voor heb en heb gehad in het verleden ook, en ik denk als kind ook, kom ik bij zo'n gebeurtenissen in een soort van kolk terecht, in een soort van spiraal. En ik blijf nadenken over mezelf en hoe het komt en oorzaken zoeken. Maar ik hoorde daarstraks, hoorde ik iemand zeggen: je bent best wel gemeen tegen jezelf door te blijven nadenken over dingen. Want zo kom je in zelfafwijzing terecht. En ik denk dat ik dat stukje nog niet zo heel goed begrijp. De link tussen gemeen zijn tegen jezelf en nadenken over bepaalde zaken. De oorzaak bij jezelf zoeken of bij anderen. En dan eigenlijk die link met zelfafwijzing. Ik weet niet of dat een vraag is die hier past in deze cursus spirituele relaties. Als het niet zo is, dan mag je het laten vallen ook. Want ik zit er nog maar kort in, dus ik weet eigenlijk niet zo heel goed welke issues wel aan bod kunnen komen en
Nou,
welke
maar
niet.
zelfafwijzing, dat is het issue in alle cursussen die ik geef. Dus die vraag is helemaal op zijn plek.
Want ik heb een grote honger en een grote. Ik gebruik een paar woorden die ik hoorde, want dan versta ik het wel beter waar dat ik in zit. Ik heb een grote honger en een grote behoefte aan bevestiging en aan graag gezien worden. Ik probeer dat ook aan andere mensen te geven. Maar er gebeuren in mijn leven dingen waardoor dat ik andere zaken tegenkom. En die begrijp ik gewoon niet. Ik begin daarover na te denken en ik blijf daarover nadenken. En dan kom je gewoon bij jezelf terecht. Maar dan hoor ik, dan zit je in het vaarwater van de zelfafwijzing en daar wil ik uit. Dan denk ik, ja, hoe zit dat dan precies in elkaar, die link daartussen? Snap je? Ik
Ja,
weet
ik
niet of
snap
dat ik
het wel.
duidelijk
Ja,
ben met mijn
oké.
vraag.
Dus, dus er is een situatie en waarin iemand iets doet of juist iets niet doet. En dat maakt dat je je niet gezien voelt, niet graag gezien voelt, niet erkend, afgewezen. En dan ga je nadenken, heel veel nadenken. En als je dat nadenken eerst dat alles onderzoekt, dan zul je waarschijnlijk vrij snel zien dat dat niet nadenken is in een soort redelijke, met een soort redelijke opbouw van oorzaak en gevolg en argumenten en conclusies en dat soort dingen. Dan is dat vooral heel veel nadenken in dat je de afwijzing telkens herbeleeft, telkens erover nadenkt, telkens in gedachten, in discussie gaat met iemand. Degene dan eventueel die jou verkeerd behandeld heeft, daar ga je weer in discussie. Je probeert als het ware de ander in jouw geest dan te overtuigen dat hij verkeerd bezig is. En niet één keer, maar 100 keer telkens ook hetzelfde verhaal aan het denken bent. En al die tijd voel je je dus bekneld. De beknelling is al getriggerd door de gebeurtenis, maar meteen daarna ga je er dus heel veel over nadenken. En dat is dus niet een soort van zinvol, psychisch, analytisch soort van nadenken. Dat zou je nog kunnen zeggen van nadenken in de betekenis van, oh wacht even, dit is er gebeurd. En betekent dit nu dat de ander fout is, dat ik fout ben? En dan ga je argumenten afwegen en zo. Dat zou je doen als je niet persoonlijk geraakt zou zijn daardoor. Ja, als je het zou zien bij een vriend of vriendin, die zou het vertellen en dan zou je erover nadenken van, wacht even, wie is hier fout? Ja, maar dat is niet het soort nadenken waar je in terecht komt. Je komt terecht in een stroom van zelfafwijzende gedachten. Hey, Annemie, je bent ineens verdwenen. Oh, daar ben je.
Nee,
Ja.
ik ben niet weg, maar ik had mijn handje weggedaan. Ik
Oh
dacht,
ja, dan
ik
vlieg je
dacht,
op
dan
naar
sta ik iets minder in het middelpunt. Maar ja, maakt niet uit.
Nee, er zijn zo weinig mensen hier dat iedereen je toch wel ziet. En dat is meteen een goede oefening. Dus snap je dat de zelfafwijzing is er al en het denken is daar een soort symptoom van. De zelfafwijzing is een gevoel van ik ben niet goed genoeg, ik hoor er niet bij, ik mag er niet bij zijn, dat soort dingen. En dan gaan de gedachten in overdrive om heel veel te denken, omdat je graag van dat rotgevoel af wil. Dus je zoekt een soort verlossende gedachte. En heel soms vind je die heel even, maar meteen daarna begint het toch weer opnieuw, want de stress verdwijnt niet. En dus beginnen de gedachten zich gewoon weer te herhalen. En dat is dus hoe het werkt. En dan heb je vaak iemand anders nodig om het probleem op te lossen. Dus vaak moet dan degene die de trigger was, de aanleiding tot jouw zelfafwijzing, die moet dan iets veranderen. Die moet dan zijn excuus aanbieden of iets veranderen in zijn gedrag, waardoor jij als het ware bevrijd wordt van je beknelling. Dat is goed. En dat is niet alleen bij jou zo, dat is bij iedereen zo. Bij iedereen werkt het zo. Iedereen komt, zeg maar, door bepaald gedrag van een ander in een zelfafwijzing terecht. Niemand wil die zelfafwijzing voelen. Iedereen gaat er tegen in verzet. En dat verzet richt zich dan op degene die er de aanleiding toe was. Ja, er is een persoon die iets deed dat maakte dat jij een pijnlijk gevoel had. Een gevoel van niet gezien worden, waardeloos, mislukt, stom, slap of slecht. Dat wil je niet voelen. Dus die ander is fout. En dan ga je in discussie met die ander. Soms rechtstreeks. Sommige mensen gaan meteen naar die persoon toe, geven hem een klap op zijn kop. Dat is dan, zeg maar, heel primitief. Ja, en andere mensen doen dat juist niet, want zijn vreselijk bang om nog een keer afgewezen te worden. Dus die trekken zich terug in een soort van pijnlijk hoekje. En dan gaan ze in gedachten gaan zitten met die persoon in discussie. En dat kunnen allerlei vormen nog aannemen. Dat kan een hele agressieve discussie zijn of een hele smekende discussie. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Het is alleen maar heel veel denken.
Mm-hmm.
En dan na een tijdje slijt het uit zichzelf weg. Dat is het merkwaardige. Terwijl je alles doet om het in stand te houden, slijt het toch weg. Je kan, als het heel erg geweest is, bijvoorbeeld een partner waar je heel lang mee samen gewoond hebt en die op een dag op een hele lullige manier verdwijnt je uit je leven, daar kun je soms jaren last van hebben. Eerst dag in dag uit en dan geleidelijk aan heb je momenten dat je het even vergeet, maar dan toch elke dag heb je er wel weer last van en dan na jaren is het als het ware weggesleten. En ook dat is iets van, je houdt het in stand door het niet te willen voelen. Dus de spirituele oplossing hier is dat je het gevoel, ik hoor er niet bij, ik mag er niet zijn, dat soort, het gevoel van de zelfafwijzing probeert toe te laten. Probeert het werkelijk te voelen als gevoel. Werkelijk te voelen als gevoel betekent niet te ervaren als wat je bent, maar alleen als wat je voelt. Maar voor de meeste mensen is dat onderscheid nog niet duidelijk. En dat komt omdat we bij pijnlijke gevoelens automatisch in verzet gaan tegen het pijnlijke gevoel. En zodra je in verzet gaat tegen een pijnlijk gevoel, verandert het gevoel in wat je bent. Dus dan is het niet langer zo, ik heb toch wel een sterk gevoel vanavond van ik hoor er niet bij. Nee, dan ben je gewoon, ja, een drop-out, hoort er niet bij, doet er niet toe, mag er niet zijn. Dan ben je waardeloos. Het is niet een gevoel van waardeloosheid. Dan ben je waardeloos. Dus, en op het moment dat je je zo hebt geïdentificeerd met die zelfafwijzing, dat je het bent, gaan de meeste mensen dus heel veel denken en een strijd aangaan met degene die de aanleiding was van dat nare gevoel. En de spirituele oplossing is dan dat je probeert om dat nare gevoel te herkennen als iets wat je zelf doet. De ander is alleen de aanleiding. Jij maakt daar een zelfafwijzing van. Wat heel normaal is overigens. Dus het kost wel heel veel oefenen om dat dan te durven onderzoeken. En om echt dat gevoel toe te laten. En daar dus met een soort liefdevol gewaarzijn bij aanwezig te blijven. En dan geleidelijk aan vermindert je angst voor zo'n situatie, de angst om afgewezen te worden. En dan vermindert ook de tijd dat je ermee aan het worstelen bent. En dan kun je wat sneller het punt bereiken dat je zegt, oh, dat was een sterk gevoel van waardeloosheid en er niet bij horen. is oké, ik mag dit voelen. En dan kan je natuurlijk alsnog naar die persoon toe gaan en zeggen wat er gebeurd is, of wat je zei, of wat je deed. Dat triggerde bij mij een behoorlijke zelfafwijzing. Ik voelde me daar erg door gekwetst. Maar dat is iets anders, dat het delen wat je erbij voelde, dat is een geschenk wat je geeft aan die ander. Terwijl we doorgaans in de strijd gaan met die ander, en die ander proberen te veranderen, te veroordelen en te veranderen. En dan gaat die ander uiteraard niet in mee. Die gaat dan weer in verzet tegen jouw afwijzing. Die voelt zich dan weer afgewezen door jou. En gaat daar ook tegen in verzet. En dan krijg je dus zo'n conflict situatie als waar we het over gemaild hebben al. Terwijl beide partijen als het ware lijden. Beide partijen zitten beknald.
Dank je.
Ja, is het duidelijk?
Ja, ik begrijp het heel. Het is duidelijk, ja. Ja, dank je wel.
Dit is eigenlijk het hele spirituele pad gaat eigenlijk hierover. Dat van het ego reageert naar de trigger. Terwijl de spirituele beoefenaar gaat reageren naar het gevoel wat getriggerd is. Zegt, oh, wacht even. Oh, wat voelt dit? Oh, weet je wel. In het begin is het nog steeds, oeh, wat voel ik me afgewezen. Dat, oh, wat een nagevoel. En dan maar toch even bijblijven, even toelaten, even voelen. En dan zo min mogelijk erbij denken. Dus echt je aandacht van die drukke denkstroom, die aandacht niet daarin laten zijn, maar hem als het ware richten naar je lijf. Dus de eigenlijke stress zit in je lijf. Het eigenlijke gevoel zit in je lijf. En daar dan met een soort liefdevolle houding bij aanwezig blijven. En dan kan je eventueel de oefening van liefdevolle vriendelijkheid doen. Die zit ergens ook in een van die lessen. En dan, dan ben je echt aan het werk met je negatieve overtuiging.
Super, dank je.
Ja?
Ja.
En dan Stefan.
Oh, dankjewel. Was ik al?
Ja, je was al, ja.
Ja, oké. Okay. Dankjewel. Jij wilde iets delen. Ik heb het in een groepje ook even gedeeld. Mijn relatie is na 1,5 maand of geleden is dat uitgegaan. En ik had de vorige keer, had ik ook even gedeeld, zaten we nog eigenlijk een beetje voor de, ja, een soort van afronding ervan. Dat we nog een ritueel samen wilden doen, gewoon samenkomen en elkaar, mooie momenten delen. En dat hebben we ook gedaan. En dat vond ik gewoon super fijn. Ik heb dat niet eerder zo kunnen doen, omdat ik daar misschien zelf de ruimte niet voor voelde. En ik kan ook best wel vertellen dat het ook dankzij deze cursus is. En zulke dingen als liefdevolle vriendelijkheid. Dat ik daar dat ik veel vriendelijker naar mezelf ben in deze afwijzing. Wat ik eigenlijk, de blijf, de bleef, ja, mijn brein gaat dan ook een beetje op zoek van, oh ja, hoe heeft dit zo ver kunnen komen, zou ik maar zeggen. Want we hadden gewoon een superleuke relatie en we zagen elkaar 1 keer per 2 weken. Zij woonde in het oosten van het land, ik woon in Amsterdam. Dus we zagen elkaar niet heel vaak. Dit heeft ze ook aangegeven dat dit een reden was voor haar wat zij heel lastig vond. Dat had ze gedurende de relatie ook al aangegeven. En dat was namelijk dat als we samen waren, dan vond ze het gewoon super fijn. En dan hadden we het gewoon heel leuk samen. Alleen als we weer alleen waren, dan was het voor haar, voor Yassine, was het voor haar moet ik zeggen. Begon ze te twijfelen. En ik merkte dat bij de vakanties, als er een vakantie was, dat dan de afstand tussen ons ook wat groter werd soms. En dat gaf
ze eigenlijk, betekent dat je dan langer achter elkaar samen was?
Nee, niet altijd. Zij had dan, ja, ze heeft 2 kinderen. En,
dus wat, ja, was, wat maakt dat de vakantiesperiodes waren waarin zij meer ging twijfelen?
Weet ik niet helemaal. Het is een beetje mijn interpretatie, omdat ik dat terugkerend terugzag. Dat na de kerstvakantie, de voorjaarsvakantie. En als die vakantie was, drukke baan, kwam er vakantie en dan raakten we een beetje uit contact. Maar het is via de app, dus dat is niet zozeer of telefonisch, maar niet in live contact.
Ja, ja, maar het kan ook zijn dat ze in de vakanties had ze haar kinderen, ze heeft kinderen, en dat ze in die periodes het meer ging missen, dat ze meer een partner ging missen die er dan gewoon bij was met die kinderen.
Ja, ja, dat zou ook kunnen, ja.
Zeker. Goed, dat zijn dingen die, die zou je dus aan haar moeten vragen.
Ja.
Als dat nog, ja. Als dat nog zin heeft trouwens natuurlijk. Dus, dus wat, ja. Wat is je vraag?
Ja, nou mijn vraag is, zeg even aan dat, ja, dat een van de redenen voor haar was dat de relatie voor haar niet genoeg continuïteit had, omdat als we samen waren, was het leuk. Maar als ze alleen was, dan voelde ze die twijfel. Ze heeft hiervoor een relatie gehad van 25 jaar. Dus 20 jaar, gewoon getrouwd, 2 kinderen. En ja, ik vroeg me af van... van nature ga ik bij mezelf nadenken. Wat had ik daar beter in kunnen doen? En ik zag de oefening... in spirituele relaties met in contact en uit contact. Ja, wat is mijn vraag? Ik moet hem even helder stellen. Hè? Ik denk dat ik een soort van inzicht zou willen hebben van hoe ik dit een volgende keer beter zou kunnen doen. Of hoe ik hier meer ruimte voor zou kunnen maken of zo.
Ja, want het kan natuurlijk heel goed zijn dat de situatie dusdanig was dat het voor haar onvoldoende was. En voor jou was het voldoende, die eens in de 2 weken samen zijn. Jij had ook geen probleem met het alleen zijn daarna, zij wel. Maar dat kan dus ook alles te maken hebben met het feit dat zij kinderen heeft bijvoorbeeld. En dat je dat makkelijker, dat sneller als een gemis voelt dat je dat allemaal alleen moet doen. Dus ja, ik kan niet zeggen van dit of dat had je anders moeten doen of zoiets. Ik kan me voorstellen dat je die gedachten krijgt, want je mist haar. Jij vond het leuk en zij maakt het uit omdat ze het onvoldoende vond. En dan ga je dat afvragen, wat heb ik verkeerd gedaan? Maar dat is denk ik geen goede insteek. Het is gewoon kennelijk zo gegaan zoals het gegaan is. Je zou hooguit... kunnen constateren dat je een aantal dingen, terwijl het al uit is, toch nog niet helemaal duidelijk hebt over waarom is het nou eigenlijk uitgegaan. En dat had je natuurlijk, dat daarvan zou je kunnen zeggen, in een volgende keer zou je in een eerder stadium al wat meer aandacht kunnen besteden aan het creëren van een hele open communicatie erover. Dat je die signalen had je al eerder kunnen opvangen natuurlijk. Dat zij het wat moeilijker vond na het samen zijn om weer alleen te zijn. En daar wat meer over doorvragen. En ook eventueel is er iets wat ik zou kunnen doen om je daarbij te helpen. En natuurlijk als zij dan zou zeggen, ja kom maar hier wonen. Dat zou dan voor jou waarschijnlijk geen acceptabele oplossing zijn. Maar er zijn ook soms tussenvormen mogelijk dat je zegt, we kunnen ook gewoon, soms is het misschien alleen al die overgang van samen zijn naar weer alleen zijn, die dan voor iemand te abrupt is. En dan kan je zeggen, dan zullen we dan gewoon afspreken dat meteen als we weer elk in ons eigen huis zijn, dat we dan nog even bellen of even chatten met Zoom of wat dan ook. En de eerste dagen iets meer contact hebben of zoiets. Afijn, dan zoek je naar praktische oplossingen voor een probleem. Wat sowieso al een vorm is van dat je haar het gevoel geeft dat je haar in haar gevoel erkent ook daarin. Dat ze erkend wordt daarin. Dat dat gevoel er mag zijn. Zonder dat je meteen een zeg maar, dat jij verantwoordelijk bent voor de oplossing van dat gevoel. Het is haar probleem. Dat mag zo blijven, maar dan kan je dus vragen, hoe kan ik je daarbij helpen? Hoe kan ik je helpen om dat minder moeilijk te maken? En dan zou het kunnen zijn dat er geen oplossing te vinden is waar je het allebei over eens bent. Dus dan ga je uit de kamer, dan heb je het helemaal duidelijk. Dan heb je het heel duidelijk. Waarom eigenlijk? Dus dat is eigenlijk het enige wat ik zo in je wat je nu vertelt, hoor ik dat er misschien onvoldoende gecommuniceerd is. In een vroeger stadium.
Ja. Ja.
Dus dat, okay. kan je gaan oefenen al van meet af aan in de volgende relatie, als er ooit weer eentje op je weg komt.
Mm-hmm.
Dan in een eerder stadium gewoon al gaan praten over wat vind je leuk aan deze relatie en wat mis je in deze relatie.
Mm-hmm. Ja. Nou, ja, eigenlijk wel helder.
Het is eigenlijk niet echt een antwoord op je vraag. Want de vraag was eigenlijk, wat deed je verkeerd? Maar in deze relatie heb je misschien wel niks verkeerds gedaan, behalve dat je misschien te weinig gecommuniceerd hebt. Maar dat had helemaal niet hoeven betekenen dat dan de relatie niet uitgegaan zou zijn. Dan zou die uitgegaan zijn misschien ook wel, maar dan weet je in ieder geval waarom.
Mm-hmm.
Ja, dat is, en dat kan jou helpen om wat minder lang in een soort rouwproces te zitten.
Mm-hmm.
Gewoon snapt. Van nee, wat zij wou, dat kon ik echt niet bieden. Dat had ik gewoon niet. En dus is het goed dat we uit elkaar zijn. En nu zit je een beetje met van wat jammer dat het uit is. En ik snap eigenlijk niet goed waarom het niet goed genoeg was. Zoiets. Ja?
Ja, zoiets inderdaad. Ja.
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 Oké. Okay.
Bedankt.
Ja hoor. Wil iemand nog iets vertellen? Nee, zullen we hier afscheid nemen? Het is op de volgende sessies over 3 weken. Oh, misschien dat jullie, sommigen van jullie het interessant vinden. Ik geef vrij onverwachts, geef ik aan het einde van de eind augustus en begin september, geef ik 2 live weekenden. En dat is eigenlijk als een reactie op de zomercursussen. De zomercursussen waar ik dus net van terug thuis ben. Die waren al in een week volgeboekt en er was een hele lange wachtlijst voor. En aanvankelijk dacht ik nog van, zal ik dan in dezelfde plek in Frankrijk nog 2 zomercursussen geven? Maar dat vond ik toch niet zo'n goed idee. En toen heb ik er 2 weekenden van gemaakt, hier op de Veluwe. Waar ik ook de jaarcursussen gaf vroeger. En hopelijk misschien komend jaar weer in Centrum de Ruimte. En dat zijn 2 weekenden. Het eerste weekend is van, enfin, je vindt dat allemaal op mijn website. Half augustus mogelijk. Half augustus is het eerste weekend. Dat is dus een vrijdag, zaterdag en zondag. En dan geef ik alleen de middagen geef ik les van 2 tot 6. En je kan daar eventueel hier in de buurt kan je er logeren. Of je kan gewoon vanuit je eigen huis heen en weer rijden. Dat eerste weekend is dan de cursus over liefde en relaties op het spirituele pad. En het tweede weekend is begin september, 2 weken later. En dat gaat dan over Dzogchen, over zeg maar, de natuurlijke staat van zijn. En ik denk dat ik morgen daar een nieuwsbrief over rondstuur. En dan is het heel goed mogelijk dat die binnen een week of zo ook volgeboekt zit. Dus vandaar dat als je denkt van, oh leuk, een live weekend, dan moet je er snel bij zijn. Dat gaat vrij snel vol zitten. Dus,
maar het is toch online?
Nee, die weekenden doe ik niet online, die doe ik live. In Centrum de Ruimte. Dus echt in een zaal met 40 mensen. En we doen net of er geen corona meer is. En een beetje wel, want er kunnen 80 mensen in die zaal en we doen er maar 40. En, maar op die manier gaan we dus weer echt elkaar zien dan. Dus dat eventjes als reclameblokje aan het einde van deze gezellige avond. Ik zet even de opname uit.